De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 13 oktober. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Wouter Hielkema, hoofdredacteur van Energeia. Welkom Wouter.
Ja, goedemorgen Ilse.
We hebben het deze week over de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050, die op basis van 4 verschillende scenario's in kaart brengt welke infrastructuur nodig is om de energietransitie mogelijk te maken. Donderdag werd daarvan de tweede versie gepubliceerd en daarin staat dat een klimaatneutraal Nederland in 2050 een grote opgave is, maar wel mogelijk. Wouter schijnt zo zijn licht op 4 haalbare transitieroutes en de grootste obstakels. Wouter, we praten vandaag over zowel het hoofdonderwerp als over het overige nieuws. Laten we eerst weer even kijken naar ander nieuws van deze week. Welke onderwerpen sprongen voor jou verder uit in het energienieuws van deze week?
Ik wil het graag hebben over de waterstofzuiverheid die het demissionaire kabinet wil handhaven in de landelijke waterstofbackbone. Er wordt ermee een advies van de onderzoeksbureaus Kiwa en DNV gevolgd. De Delta-Rijn-corridor wil ik het over hebben. Die loopt weer vertraging op. Dat is een buisleidingenstelsel dat de haven van Rotterdam moet verbinden met het industriecluster Gemelot in Limburg. En ik wil het hebben over een collectief energiesysteem dat een oplossing moet bieden aan de transportschaarste voor een aantal bedrijven in Veghel.
Ja, we beginnen met je eerste onderwerp. Het demissionaire kabinet zet voor de landelijke waterstofbackbone in op een minimale waterstofzuiverheid van 99,5%. En daarmee volgt het een advies van onderzoeksbureaus Kiwa en DNV. Eerder raden deze bureaus nog aan te beginnen met een lagere kwaliteitseis van 98%. Vanuit de industrie kwam erop kritiek. Wouter, waarom wil je het hierover hebben?
Ja, ik vind dit een leuk onderwerp. Gewoon om even te schetsen van wat komt er allemaal kijken als we overgaan van een fossiel systeem naar een duurzaam systeem. En meer specifiek hier bij de moleculen als we overgaan op waterstof als grondstof en als brandstof. Mm-hmm. Want daar komt dus meer bij kijken dan je misschien zo op het eerste gezicht denkt. We hebben het hier over de waterstofbackbone. Dat wordt de landelijke infrastructuur voor waterstof. Gaan we het straks in het hoofdonderwerp ook nog over hebben. Dat is een van de voorwaarden om een klimaatneutraal Nederland te bereiken. Mm-hmm. En ja, bij de ontwikkeling van die backbone is het voor de gebruikers, voor de industrie, belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn, wat de zuiverheid, de kwaliteit is van de waterstof die in die backbone zit. Hè. Dat hebben we bij aardgas, hebben we dat bijvoorbeeld ook heel duidelijk gedefinieerd. Wat daar precies de specificaties zijn van het aardgas dat in het aardgasnet mag zitten. Mm-hmm. De netbeheerders zijn er heel alert op om dat ook te controleren en te handhaven. Er wordt nu dus bij waterstof over gesproken. Ja, en er moet een knoop worden doorgehakt van waar leggen we die zuiverheid? Nou, de twee percentages waar we het over hebben is 98% of 99,5%. Mm-hmm. Lijkt misschien een klein verschil, maar voor de gebruikers maakt dat echt wel uit. En je kan je voorstellen, als je een hele hoge zuiverheid hebt in je systeem, dan is dat voor gebruikers is dat prettig. Want gebruikers die, een beetje afhankelijk van wat voor gebruiker je bent. Hè? Als je de waterstof gewoon in de fik gaat steken, maakt het je niet zo heel veel uit hoe hoog die kwaliteit van die waterstof is. Maar als je dat als grondstof ergens voor gebruikt, is het bijna zo. Hoe zuiverder, hoe beter. Ja. Dus als je een hoge zuiverheid hebt in het systeem, is dat voor de afnemers vaak fijn. Maar dat legt een hoge eis aan de invoeders. Hè? Degene die de waterstof in het systeem stoppen. Die moeten zorgen dat die zuiverheid dan wordt gehaald. Ja. Nou, dus dan liggen daar de kosten. Op het moment dat je een lage zuiverheid kiest, is dat voor de invoeders makkelijker. Maar de afnemers die een hele hoge zuiverheid nodig hebben, moeten dan zelf zorgen dat die waterstof die ze uit die backbone halen, dat die nog verder gezuiverd wordt. Mm-hmm. Nou, daar hebben DNV en Kiwa naar gekeken. Hoe zijn de systeemkosten bij deze twee verschillende opties? Nou, en daar is als advies uitgekomen van laten we 99,5% zuiverheid kiezen. En dat neemt het kabinet nu over.
Ja, afgelopen jaar adviseerde Kiwa en DNV te beginnen met een minimale waterstofzuiverheid van 98%. En na 3 jaar dan te kijken of dit percentage omhoog zou moeten. En veel bedrijven hadden daar moeite mee. Waarom was dat zo?
Ja, precies. Ja, DNV en Kiwa die zeiden toen van 98%, dat is wel het minimale wat je moet halen. En er was toen nog wat onduidelijkheid over de toegevoegde waarde als je het wel hoger zou leggen. En zij dachten, nou laten we dat dan flexibel maken. Laten we beginnen met 98% en kijken of het na 3 jaar nog verder omhoog kan. Maar daarvan zeiden de bedrijven van ja, dat is voor ons eigenlijk niet werkzaam. Want dan moeten we nu, als je wel die hoge zuiverheid nodig hebt, moeten we dus zuiveringsinstallaties gaan aanschaffen en daarin gaan investeren. Wat over 3 jaar misschien wel de standaard wordt in de backbone. Dus dat biedt onzekerheid. Dat zorgt dat er geen investeringen worden gedaan. En ja, dat schrikt af. Onzekerheid is nooit goed. Toen heeft het kabinet tegen DNV en Kiva gezegd van... gegeven dat je het de eerste keer gelijk goed moet doen... Hè, dat je niet eerst een periode hebt van 3 jaar waarin je kan proberen... wat is dan het beste advies? Nou, daar is die 99,5 uitgekomen.
Ja, in een eerder rapport stelde Kiva en DNV al vast... dat een minimale zuiverheid van 99,9% kostenoptimaal zou zijn. Waarom zet het kabinet dan niet meteen daarop in?
Ja, dat is op papier is dat misschien kostenoptimaal... maar dat is gewoon niet haalbaar. Kijk, als je waterstof maakt met elektrolyse... haal je een hele hoge zuiverheid. Hè? Dan scheid je water, H2O, scheid je in H2 en O, O2. En dan kan je een hele hoge zuiverheid halen. Maar als je waterstof maakt uit aardgas... of als je waterstof eerst opslaat in zoutcavernes... en daarna in de backbone invoegt... heb je altijd met onzuiverheden te maken, met toevoegingen. Dat kan CO2 zijn, kan andere onzuiverheid zijn, verontreinigingen. En daarom is 99,9% gewoon in de praktijk niet haalbaar. Ondanks dat het op papier dan het meest kostenoptimale zou zijn.
Ja, en er wordt vanuit gegaan dat Duitsland en België... een minimale waterstofzuiverheid van 98% gaan invoeren... Welke gevolgen zou dat hebben?
Ja, dat zou heel jammer zijn natuurlijk. Want het idee is dat het waterstofnetwerk uiteindelijk een internationaal netwerk wordt. Mm-hmm. En als dan Duitsland en België een andere standaard hanteren dan wij, dan moet je op de grens moet je zuiveringsinstallaties gaan plaatsen. Of je moet toch maar weer je eigen kwaliteitseisen naar beneden stellen. Mm-hmm. Dus het is wel heel belangrijk dat daar, en daar heeft het kabinet heeft ook overleg met Duitsland daarover, zeggen ze. Ja, dat daar over gesproken wordt met elkaar.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp, de Delta-Rijn-corridor. Het buisleidingenstelsel dat de haven van Rotterdam moet verbinden met industriecluster Chemelot en het Roergebied. En dit is niet voor 2028 klaar. Eerder werd uitgegaan van 2026 of 2027. Wouter, ja, om te beginnen, wat is die Delta-Rijn-corridor precies?
Ja, dat is, ik vind het ook leuk om dit onderwerp even uit te lichten. Het is misschien een beetje vergelijkbaar met het eerste onderwerp, want het is weer grote infrastructuur die nodig is voor de verduurzaming van de industrie in Nederland. Mm-hmm. De Delta-Rijn-corridor is een bundel van buisleidingen onder de grond om bijvoorbeeld waterstof of CO2 of ammoniak te transporteren. Er komt ook zelfs nog elektriciteitskabels, komen daar ook nog bij, 6 gigawatt aan gelijkstroom. Het is belangrijk bijvoorbeeld voor het Limburgse industriecluster Chemelot. He, daar vindt een hoop bedrijvigheid plaats, worden een hoop dingen geproduceerd voor Nederland. Om die te verduurzamen zijn dit soort dingen zijn heel belangrijk. Ook is het belangrijk voor de haven. He, de Rotterdamse haven heeft ook verduurzamingsplannen, moet ook mee in de vaart der volkeren. Nou, dan moet je wel dit soort corridors, dit soort buisleidingen, transportmogelijkheden hebben om ook bij je afzetgebied te komen. Dus daarom moet die buisleiding naar Limburg en naar het Roergebied.
En hoe komt het dat de aanleg van het buisleidingenstelsel vertraging oploopt?
Ja, dat klinkt een beetje knullig, maar de gereserveerde strook daarvoor biedt onvoldoende ruimte. Er zijn gewoon plekken waar het niet past. En er moeten alternatieven voor gezocht worden.
Maar een strook, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, die buizen gaan onder de grond, maar daar moet ruimte zijn. De strook is het tracé, het traject van die buisleidingen. Dat is van tevoren bedacht, van hoe gaan die ongeveer lopen. Maar nu komt aan het licht dat op sommige plekken gewoon niet past. En dan moet er dus een ander traject gevonden worden. En in Nederland, als er ruimte nodig is, gaan we het straks ook in het hoofdonderwerp over hebben, als er ruimte nodig is, ja, dan wordt het lastig.
En in de voortgangsbrief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Jetten dat de corridor geen leidingen krijgt voor LPG, propane en aardgas. Voor de buisleidingen voor waterstof en CO2 zijn de voorbereidingen inmiddels begonnen. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, oorspronkelijk was dat het idee, hè, dat er behalve die dingen die ik net noemde, waterstof, CO2 en ammoniak, dat er ook nog LPG, propane en aardgas zou getransporteerd worden in deze corridor. Nou, aardgas, daarvan heeft GasUnie gezegd van is eigenlijk niet nodig. Er liggen al voldoende transportmogelijkheden naar Chemelot en verder om te voorzien in de toekomstige vraag. Aardgas wordt natuurlijk ook toch langzaamaan steeds verder uitgefaseerd. En voor LPG en propane, dat is wel interessant, er heeft zich geen bedrijf gemeld dat daar gebruik van wil maken. Dat toont wel een beetje aan ook hoe moeizaam dit soort zaken gaan. Want bij de initiële plannen zeiden de bedrijven wel van ja, dat zou goed zijn. Hè? De haven van Rotterdam vond het ook belangrijk om dat mee te kunnen transporteren. In Chemelot werd ook gezegd van ja, LPG en propane, dat zijn belangrijke stoffen. Bijvoorbeeld om te verduurzamen. Hè? Je kan LPG in plaats van nafta gebruiken. En dat maakt het dan toch allemaal schoner. Maar er moeten wel van tevoren investeringen gedaan worden. En dat werd in 2021, toen dit idee een beetje naar voren kwam, werd het al gezegd. Hè? We spraken toen met Luc Radix, die is de CEO van Chemelot. En die zei van ja, ik heb er veel vertrouwen in dat uiteindelijk deze buisleiding een business case heeft. Maar aan het begin, als je die net aanlegt, als de investeringen gedaan moeten worden, ja, dan loopt die nog niet helemaal vol, zeg maar. Dan heb je ook nog niet al je hele afzetgebied bereikt. Ja, en dan gaan de kosten toch echt voor de baat uit. En hij zei toen al, waarschuwde toen al, als je dat alleen aan private bedrijven overlaat, ja, dan komt dat wellicht niet van de grond. Nou, dat lijkt nu te gebeuren. Het is wel zo dat het kabinet nadrukkelijk zoekt naar een publiek-private samenwerking. Dus we willen het samen doen. Maar de investeringen moeten toch voor een belangrijk deel bij de bedrijven gedaan worden. En die bereidheid is er kennelijk niet.
Ja, en om in 2028 van start te kunnen, moet het project een aantal hordes nemen. Welke zijn dat?
Nou, die publiek-private samenwerking die ik net noem, die moet echt succesvol zijn. Dat moet aan beide kanten, moet daar de bereidheid zijn om samen te werken en daar de dingen te doen die daarvoor nodig zijn. Maar opnieuw, net als met waterstof, als eerste onderwerp, is ook Duitsland belangrijk. Hè? Ja. Die Delta-Rijn-corridor moet uiteindelijk in het Ruhrgebied uitkomen. Dat betekent dat Duitsland ook mee moet doen. En die afspraken die worden nu gemaakt. Toevallig gaat dit weekend de koning samen met staatssecretaris Hans Veilbrief gaat naar Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen. Ja, om daar hierover te praten. Ik denk dat ze ook over die waterstofkwaliteit gaan praten, eerlijk gezegd. En de verwachting is wel dat er dit weekend in elk geval de basis wordt gelegd om die samenwerking verder te beklinken. Maar dat houden we in de gaten.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. Een collectief energiesysteem moet een oplossing bieden voor de capaciteitsschaarste op een vijftal bedrijventerreinen in Veghel. Wouter, wat gaan deze bedrijven allemaal doen?
Nou ja, wat die bedrijven allemaal gaan doen, dat kan ik je niet vertellen. Want het gaat in totaal om 400 tot 450 bedrijven die daar op die vijf bedrijventerreinen zitten. Maar wat ze allemaal in elk geval wel willen, is verduurzamen. En verduurzamen bij heel veel bedrijven betekent over het algemeen elektrificeren. He, dat betekent dat dingen die je nu met fossiele brandstoffen doet, bijvoorbeeld warmte maken of zo, dat je dat elektrisch doet. Ook het wagenpark elektrificeren bijvoorbeeld is ook een belangrijk onderdeel hier altijd van. Mm-hmm. Nou, daar hebben die bedrijven contact over gehad met de netbeheerder Enexis. Mm-hmm. En Enexis die zegt te kunnen bieden een verdubbeling van de capaciteit, de transportcapaciteit in de komende 10 jaar. Maar die bedrijven zeggen, ja, wij hebben daar weer het dubbele van nodig. In totaal verviervoudiging. Dus die zitten met een gat wat de verduurzaming tegenhoudt.
Onderdeel van de plannen is een gezamenlijke aansluitovereenkomst met netbeheerder Enexis. Hoe moet die overeenkomst eruit gaan zien?
Ja, inderdaad. De Enexis kan niet bieden wat die bedrijven nodig hebben. En daarom, en dat zie je nu op heel veel plaatsen, vorige week hadden we het in de podcast er ook over, wordt er gekeken van kunnen we niet op een andere manier een contract met elkaar sluiten waardoor die verduurzaming van die bedrijven, die elektrificering, toch plaats kan vinden. Mm-hmm. Wat er nu hiernaar wordt gekeken is dat normaal heeft een bedrijf individueel een aansluitovereenkomst met zijn netbeheerder, waarin hij afspreekt hoeveel elektriciteit hij mag gebruiken op een bepaald moment. Het idee nu is om dat als groep bedrijven af te spreken. He, dus dat je met meerdere tegelijk, in totaal hebben we het hier voor die 400, 450 bedrijven, worden geloof ik, is het plan om vier verschillende groepstransportovereenkomsten te tekenen. Mm-hmm. Laten we zeggen dat je dan dus ongeveer met 100 bedrijven zo'n transportovereenkomst met de netbeheerder tekent. En het idee is dan dus dat als je dat samen doet en als je samen als bedrijvengroep, als energiehub afspraken maakt over wie wanneer precies elektriciteit kan gebruiken en nodig heeft, dat je dan als groep altijd met een kleinere aansluiting toe kan dan wanneer je al die individuele aansluitingen bij elkaar zou optellen.
Ja.
Daar zijn ze nu mee bezig. Een van de lastige dingen is dat het juridisch nu nog niet kan. Dus daar moeten de netcodes en andere regelgeving moet daarvoor aangepast worden. Ander ding wat ik wel heel interessant vind, want bij deze contractvorm die nu dus in Veghel nagestreefd wordt, verliezen de bedrijven hun individuele transportovereenkomst.
Ja, andere als waar we het vorige week over hadden.
Precies, vorige week hadden we het erover. Toen hadden we het over Stedin, die een capaciteitsovereenkomst met bedrijven sloot. Die zei juist, ja, het is voor heel veel bedrijven de dealbreaker als ze hun individuele transportcapaciteit kwijtraken. Dan willen ze niet in zo'n groepsovereenkomst.
Ja.
Nou, daar heeft in Tolen, heeft Stedin heeft daar dus wat anders voor bedacht. Als je daar benieuwd naar bent, luister de podcast van vorige week nog even af. Mm-hmm. Maar hier dus in Veghel, waar Enexis bezig is, vinden die bedrijven dat kennelijk wel acceptabel. Of wordt in elk geval voorgesteld dat dat de enige mogelijkheid is om voor te gaan. En daar wordt dit dus nagestreefd.
Dankjewel, Wouter. En we praten nog even verder over de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. En die brengt op basis van vier verschillende scenario's in kaart welke infrastructuur nodig is om de energietransitie mogelijk te maken. Afgelopen donderdag werd daarvan de tweede versie gepubliceerd. En daarin staat dat een klimaatneutraal Nederland in 2050 een grote opgave is, maar wel mogelijk. We gaan het onder meer hebben over vier haalbare transitieroutes en de grootste obstakels. Wouter, misschien kun je eerst even wat meer vertellen over wat dat meer precies is, die integrale infrastructuurverkenning 2030-2050.
Ja, het is een hele mond vol. Afgekort is het II 3050. Dus ook niet helemaal dat het nou heel erg lekker bekt, maar het is de tweede editie inderdaad, nu in 2023. De eerste editie stamt uit 2021. En wat dit eigenlijk is, het is een ongelooflijk lijvig, compleet document. Ik raad iedereen aan om het ook even te bekijken, waar in vier scenario's geschetst staat hoe wij naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 kunnen komen. Alle vier die scenario's die uitgewerkt zijn, halen die ambitie dus. Waar de scenario's verschillen onderling, is de mate waarin de overheid regie neemt. En op welk bestuursniveau, zoals dat dan zo mooi genoemd wordt, de beslissingen worden genomen. Dus of dat regionaal is, landelijk is of internationaal zelfs is. En ook welke energiedragers in verschillende sectoren worden ingezet. Hè. Gaat een bepaalde sector, gaat die elektrificeren? Bijvoorbeeld, noem maar wat, gebouwde omgeving. Gaat die elektrificeren? Komen er warmtenetten? Of industrie? Gaat die elektrificeren? Of komt daar indirecte elektrificatie in de vorm van waterstof? Ja. Nou, dat soort vragen, die zijn natuurlijk belangrijk over hoe je de infrastructuur in heel Nederland inricht. En op die niveaus verschillen die scenario's dus van elkaar. Maar alle vier leiden ze naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Misschien een goede beeldspraak. Ik sprak Hans-Peter Oskam, de directeur energietransitie van Netbeheer Nederland. En die stelde het als volgt voor. Als je de energietransitie als een groot gebouw ziet, dan laat de II 3050 laat zien van hoe groot die bouwplaats nou precies eigenlijk is. En hoe groot de stapel materiaal is die je nodig hebt. De bakstenen en de houten balken en de cement en de fundering enzovoort. Dus dat is wat die II 3050 is. Hoe ziet de bouwplaats Nederland eruit richting 2050?
Ja, de eerste versie van de infrastructuurverkenning in 2021 ging nog uit van een CO2-reductie van 49% in 2030. De huidige versie gaat uit van een CO2-reductie van 55%. Wat betekent dat?
Ja, dat maakt een wereld van verschil, kan ik je vertellen. Het verschil lijkt niet zo groot. 49 of 55, hoe groot is het? Nou, dat is echt een wereld van verschil. Dat wisten we ook al wel. Een tijdje terug heeft PwC de investeringsprognoses van de netbeheerders eens even doorgerekend. Dat deden ze toevallig ook in 2021. En nu in 2023 opnieuw, hangt ongetwijfeld samen met die I3050.
Ja.
Waar in 2021 de investeringsprognose tot 2030 voor de netbeheerders nog 36 miljard was, is dat nu in 2023 70 miljard. Dat is voor de netbeheerders het verschil tussen 49% en 55%.
Ja.
Hebben we het in deze II 3050, hebben we het niet alleen over wat er in netbeheerdersland moet gebeuren, hoewel dat wel een belangrijk onderdeel is. De netbeheerders zelf hebben dit document opgesteld. Maar ook wat moet er in de industrie gebeuren? Wat moet er met de productiecapaciteit gebeuren? Wat gebeurt er in de gebouwde omgeving? Enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn enorme consequenties. En die stap van 49% naar 55%, die is dus ook enorm. Eigenlijk de netbeheerders vertelden mij, Hans-Peter Oskam opnieuw, die vertelde mij ook dat ze zelf nog verbaasd waren hoe die omvang is gegroeid in de afgelopen 2 jaar. Dat heeft ze echt wel de ogen geopend over hoe steil het pad is naar een klimaatneutrale toekomst.
En er zijn partijen die nog scherpere doelen willen. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland, die laat zich daar kritisch over uit.
Nou, inderdaad. Hij zei van ja, je kan wel nog ambitieuzer willen zijn. Maar dan moet je wel boter bij de vis brengen. Dus als jij nog ambitieuzer wil zijn dan dit, laat maar zien hoe. Dus op het moment dat in sommige verkiezingsprogramma's zie je dat Nederland niet in 2050 klimaatneutraal moet zijn, maar in 2040. Of dat we in 2030 niet 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990 moeten hebben bereikt, maar 60%.
Ja.
Hans-Peter Oskam zei van prima als je dat wil, maar laat dan maar zien hoe. Hè? Wij hebben hier een document dat laat zien hoe wij 55% in 2030 halen en 100% in 2050. Enorme opgave, gigantische verbouwing. Als je dit nog wil ophogen, vertel maar hoe.
Ja, dat zijn niet alleen politieke partijen, maar ook het kabinet. Minister Jette kwam dit voorjaar met de doelstelling om al in 2035 een CO2-vrij elektriciteitssysteem te hebben.
Ja, nou dat is ook zo'n tussendoel, zeg maar, waar de netbeheerders dan best kritisch op zijn. In die zin dat ze zeggen van ja, als uit het beleid, uit het verduurzamingsbeleid, uit de energietransitie voortvloeit dat we in 2035 een CO2-vrij elektriciteitssysteem hebben. Prima, hartstikke mooi. Waarschijnlijk komen we ook al wel heel ver. Want we gaan ontzettend veel wind op zee bouwen. We hebben ontzettend veel zon op land. Ook de nodige wind op land. Dus er gaat al ontzettend veel in het elektriciteitssysteem verduurzamen. Maar hun boodschap is eigenlijk, sta je nou niet blind op een doel dat 100% moet zijn. Als je met dit beleid al 95% weet te halen, bijvoorbeeld, ik noem maar getallen.
Ja.
Dan is het zonde om ongelooflijk veel inspanning te moeten steken in die laatste 5%. Terwijl de hele energietransitie aan zich al zoveel inspanning vergt. Zorg dat je de inspanningen daar doet waar ze het meeste nut hebben.
Want wat houdt het in als een CO2-vrij elektriciteitssysteem het doel wordt?
Nou, dat betekent dat je dus... Kijk, in de elektriciteitsproductie hebben we in 2035, ik zei het net al, enorm veel wind- en zonne-energie. Mm-hmm. Dat wordt echt de basis, met name offshore wind wordt echt de basis van het elektriciteitssysteem. Maar dat is weersafhankelijk. Dus je zal om de leveringszekerheid te moeten waarborgen, zal je toch altijd regelbare bronnen ernaast moeten hebben. Dan heb je, als je die allemaal CO2-vrij wil hebben, heb je maar een beperkt aantal opties. Er wordt door bijvoorbeeld Jetten, door het kabinet, wordt gezegd van ja, groene waterstof gaan we in elektriciteitscentrales verbranden. Mm-hmm. Maar daar wordt een beetje aan voorbij gegaan dat er in 2035 nog helemaal niet zoveel groene waterstof is. Hè, dat is best moeilijk om dat te maken. Mm-hmm. En als je het dan maakt, ja, dan is het schaars en dan moet je het inzetten daar waar het nodig is. Nou, dat zal waarschijnlijk voornamelijk de industrie zijn waar dat terecht komt. Het is zonde om dat in elektriciteitscentrales te gaan steken. Want dat is, ja, dat is niet de meest nuttige toepassing. Als je die groene waterstof in elektriciteitscentrales doet, moet je in de industrie een andere oplossing kiezen. Dat is waarschijnlijk moeilijker. Nou, wat blijft er dan over? Je kan de aardgascentrales, daar kan je de CO2 afvangen en opslaan. Dat kan op twee manieren. Je kan dat aan de schoorsteen doen. Maar dat is een dure manier en niet de meest slimme manier. Zeker niet voor aardgascentrales die in 2035 maar heel weinig zullen draaien. Je kan het ook vooraf doen. Dat betekent dat je van aardgas eerst de CO2 eruit haalt. En dan blijft er over het algemeen blauwe waterstof over. En dan moet je dat in die gascentrales gaan verbranden. Nou, dat is ook een ingewikkelde manier. Al die gascentrales moet je dan ombouwen. Nou, op het moment dat je groene waterstof wil gebruiken, moet je gascentrales ook ombouwen. Dus daar zit dan misschien nog wel wat overlap. Maar de netbeheerders zien hier niet ontzettend veel mogelijkheden in. Je zou kunnen zeggen, we laten de kolencentrales open. En die moet in 2030 moeten die dicht. Nou, hou ze open en vang de CO2 af. Denk ik niemand in het kabinet of politieke partijen die hiervoor zouden pleiten. Maar dat is ook een optie. Biomassa-centrales kunnen natuurlijk. Ligt ook gevoelig. Groen gas. Ook een mogelijkheid. Maar dat willen we ook al heel graag gebruiken in de gebouwde omgeving. Dus dat is ook niet de meest voor de hand liggende optie. Kernenergie. Maar ja, 2035 is wel dichtbij. Dus je proeft al, het wordt best moeilijk om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, en in de vier scenario's draaien regelbare gascentrales in 2035 en daarna nog vooral op aardgas dus. En uiteindelijk moeten we van die gascentrales af. Hoe zouden we dat dan moeten opvangen?
Ja, uiteindelijk moeten we er wel vanaf. Dus de netbeheerders zeggen, sta je nou niet blind op 2035? Als het 2040 wordt, ook goed. Dat is een beetje hun houding, weet je wel. Mm-hmm. Maar inderdaad, uiteindelijk moeten we er vanaf. Al die opties die ik net noemde, heb je dan. Maar die liggen, sommige meer dan andere, liggen wat gevoeliger. Mm-hmm. Nou, kernenergie in 2040, dat zou nu op papier in elk geval wel haalbaar moeten zijn. Maar kolencentrales openhouden, ik zie dat niet gebeuren, maar wie weet. Maar waar je het dan over hebt, is met name flexibiliteitsopties. Je hebt het dan over batterijen, over opslag van elektriciteit in de vorm van moleculen, bijvoorbeeld waterstof. En wat een belangrijke is dat je gaat zorgen dat de vraag naar elektriciteit het aanbod volgt. Met name de industrie worden daar kansen toegedicht. He, als je gaat zorgen dat de industrie om te verduurzamen gaat elektrificeren, dus meer elektriciteit gaat gebruiken, en het vervolgens zo inricht dat die industrie ook nog kan flexibel is wanneer ze die elektriciteit precies nodig hebben, dat ze het een beetje kunnen sturen, dat ze vooral elektriciteit gebruiken als de wind hard waait en dat ze kunnen terugregelen op het moment dat het wind stil is. Mm. Ja, daar wordt veel van verwacht.
Ja, het klinkt allemaal heel mooi, maar er zijn dus ook de nodige obstakels te overwinnen.
Ja, er zijn er genoeg. De meeste zijn al wel eens genoemd. Het is vrij voor de hand liggend. Menskracht, hele belangrijke. Mm-hmm. We kunnen van alles willen, maar hebben we ook voldoende geschoolde mensen om dat allemaal uit te kunnen voeren? Dat is echt wel een zorgpunt waar aandacht voor is en voor blijft. Mm-hmm. En waar de oplossing nog niet helemaal voorhanden is. Ruimtebeslag, hè, we hadden het er net bij die Delta Rijn Corridor al over. Maar ruimtebeslag is ook, zeker in Nederland, echt een belangrijk issue. Mm-hmm. We zijn natuurlijk een dichtbevolkt land. Met ja, overal waar je iets wil, daar gebeurt eigenlijk al iets. Mm-hmm. En nou, Hans-Peter Oskam die rekende ook voor, als je... Dan ben je wel echt naar de maximale situatie aan het kijken. Maar er is een mogelijkheid dat de energietransitie in totaal iets van 10% van het grondgebied van Nederland nodig heeft om te slagen. wel het maximum. Maar waarschijnlijk wordt het wel iets minder. Maar dat is wel de orde grootte waar je het over hebt. 10% van het...
Voor alle infrastructuur
en opslag en transport en productie enzovoort. Alles bij elkaar. Molens hebben een behoorlijk ruimtebeslag. Zon ook, nou, infrastructuur ook.
Ja.
Nou, dus dat is in Nederland is dat echt wel een aandachtspunt. Nou, verder technische ontwikkeling, technische innovaties, politieke ontwikkelingen. Hè? Wat als we na 22 november een kabinet krijgen dat, ik verwacht het niet, maar wat zegt van ja, laten we maar stoppen met die energietransitie. Daar zien we het nut niet zo van in.
Hmm.
Ja, dan dat is ook een risico. Het belangrijkste risico, wat de netbeheerders mij vertelden, is tijd. De illusie dat we nog tijd hebben om na te denken over hoe we het allemaal precies willen gaan doen. Dat is echt een groot risico, zei Hans-Peter Oskamp. We hebben geen tijd, we hebben haast.
Dankjewel, Wouter Hielkema. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.